Niet hoe dat met jullie vergaat, met dit warme weer. Maar ik zit meestal met één voet nog in de kerkzaal. Met de andere voet ben ik al buiten om van het weer te genieten. En ik denk dat dat allemaal wel kan overkomen. Laten we ons best doen om ons nog even te richten op waarom we hier zijn. Ik hoorde Charlton vorige week zeggen van ik heb een Engelse titel gekozen. Dus toen dacht ik, nou dan kan ik als jonge generatie niet achterblijven. En ik wil het vandaag met jullie hebben over the fear of God en the fear of man. De vrezen des Heren en de vrezen des mensen. En ik weet niet of jullie dat herkennen. Dat je een keer naar een dienst bent geweest. Of dat je een conferentie hebt gehad of opwekking hebt meegemaakt. En dat je echt het idee hebt van God heeft iets op mijn hart gelegd. En ik heb weer een nieuwe passie. Ik heb weer iets moois op mijn hart waar ik aan wil werken, wat ik in mijn leven in de praktijk wil brengen, wat ik wil doen, waar ik in wil veranderen. En als de gewone weken weer beginnen, het is weer maandag, dinsdag, woensdag, komen ook langzamerhand, komt die twijfel binnensluipen, komen langzamerhand de risico's binnensluipen van, ben ik hier wel geschikt voor? Wat gaan andere mensen van mij vinden als ik dit doe? Is het wel echt wat God van mij heeft gevraagd? En eigenlijk al die mooie voornemens, alles wat God op je hart heeft gelegd, dat wordt weer een beetje vervaagd. Tenminste, zo gaat het bij mij vaak. En ik denk als gemeente hebben we een ontzettend mooi jaar achter de rug, waar we met elkaar hebben gezegd om meer een getuige te willen zijn, meer als gemeente missionair te willen zijn, relaties aan te gaan in de omgeving. En toen dacht ik bij mezelf, dat verlangen heb ik ook heel vaak. En dat heb ik heel sterk, ook om een getuige te zijn. En missionair zijn, denk ik ook altijd, dat is niet een keuze, maar dat is een opdracht, hè, die Jezus zelf heeft gegeven vlak voor dat hij naar de hemel ging. Ga dan uit, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat de vraag niet is van of, maar hoe en wat. Maar ondanks dat dat verlangen en ondanks dat die wilskracht er is, is het toch vaak weer een drempel die je moet overstappen, merk ik. En die drempel bestaat uit angst voor mensen, voor risico's. Ik ben zelf iemand die, in de groep het liefst niet te veel opvalt. En het liefst dat alle mensen goed over mij denken en dat iedereen tevreden is, dan ben ik ook blij. Alleen ik denk, als we als gemeente willen uitstappen en als we maken breder in Gods Koninkrijk willen dienen, dan moeten we dat misschien ook overwinnen. Dan moeten we misschien ook overwinnen om op die risico's te kijken, op die mensenvrees te kijken en moeten we juist leren wat onze identiteit in Christus Jezus is en wat Hij van ons vindt, hoe Hij over ons denkt en dat God voor ons is. En de vraag eigenlijk die ik deze ochtend met jullie wil behandelen en wil stellen is, in hoeverre laten wij ons leiden door de risico's, door wat mensen van ons vinden en in hoeverre laten we ons leiden door wat God van ons vindt. En hopelijk werkt het. Dit werkt. Allereerst, wat is de vrees des Heren? Nou, de Bijbel die roept ons ongeveer 70 keer op om de Heer te vrezen of om God vrezend te zijn. Ik heb het niet nageteld, dus je mag me corrigeren. En de meest bekende tekst is misschien wel deze tekst. Van de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. Die staat in Spreuken 9 vers 10 en die staat nog een paar keer op andere plekken in Spreuken ook. En wat die tekst voor mij zegt, is dat het niet iets is wat er ook nog bij komt als christen. Van, je moet heilig leven en je moet gastvrij zijn en je moet goed naar je ouders luisteren en lief voor je vrouw zijn en niet te veel gamen. Maar deze tekst zegt eigenlijk, het allereerste begin is de vrezen des Heren. Dus alle godsvrucht die we kunnen dragen als mensen, die begint met het vrezen des Heren. En ik dacht, hoe leg ik dat nou uit? De vrees des Heren, er valt ontzettend veel over te vertellen. En ik kom er straks ook nog op terug wat het niet is. Maar ik denk dat het meest simpele is dat de vrees des Heren is dat God groot is en dat mensen klein zijn. En dat de vrees des mensen is dat mensen klein zijn en God groot is. En ik wil met jullie naar het leven van Petrus kijken. En ik denk dat Petrus een heel goed voorbeeld is van zowel iemand die de mensen vreesde als iemand die God vreest. En ik wil allereerst een stuk lezen uit Lucas 22. Dus als jullie je Bijbels bij je hebben, dan mag je dat opzoeken. Lucas 22, vers 54 tot en met 57 is een ontzettend bekend stuk. In mijn Bijbel staat er de verloochening van Petrus boven. En ik wil de eerste drie versen met jullie lezen. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in het midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar, en dat is Petrus, hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En dit is een ontzettend bekend stuk. We weten denk ik allemaal wat er vooraf ging en wat erna kwam. Dat Jezus Petrus had gewaarschuwd voordat de haan zou kraaien, Petrus hem driemaal had verloochend. En Petrus zei, nee heer, ik zal u niet verlaten, ik zal u niet verloochenen. En we weten denk ik ook allemaal hoe het afloopt, dat dit nog driemaal gebeurt. En dan kraait de haan en raakt Petrus, herinnert hij zich weer wat Jezus tot hem had gezegd. En in de voorbereiding vond ik het heel interessant om te zien dat dit stuk in alle vier de evangeliën vermeld staat. En misschien is dat iets wat ook aangeeft over hoeveel indruk het heeft gemaakt op, nou ja, in ieder geval de evangelieschrijvers. Ik ken maar weinig delen in de evangelie behalve, nou ja, de geboorte en de kruisdood en de opstanding van Jezus die in elk evangelie gelijk zijn of in elk evangelie is opgenomen. Maar dit is dus ook zo'n verhaal die in alle vier de evangeliën staat. En het opvallende is dat het in het Sanhedrin gebeurt. En het Sanhedrin is de plek waar het hoogste gerechtshof van de Joden, waar Jezus werd veroordeeld. En toen kwam Petrus daar om zijn handen te warmen. En tot driemaal toe zei hij, ik ken hem niet. En ik denk dat dit een voorbeeld is van dat mensen groot zijn en God klein is. En we weten niet waar Petrus bang voor is. We weten niet wat er door zijn hoofd ging. Maar we weten wel dat hij zich liet leiden door de risico's van die hij voor zich zag. En ik wil met jullie een ander voorbeeld lezen. En dat staat in Handelingen 4. Voordat we dit lezen is het misschien goed om te bedenken. Deze situatie vindt ook plaats in het Sanhedrin. En is maar ongeveer 60 dagen nadat het vorige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En intussen tijd is uiteraard Jezus is gestorven, de Heilige Geest is uitgestort. En Petrus en Johannes die beginnen langzamerhand met het onderwijzen. En dan wil ik met jullie lezen Handelingen 4 vers 1 tot en met 13. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op en af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hem gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en de schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes Alexander en allen die tot het hoge priesterlijke geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareër, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam, onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderde zij zich en herkende zij hen als de mensen die bij Jezus samen waren geweest. We zien hier allereerst dat Johannes en Petrus die zijn begonnen met onderwijzen over Jezus. Je kan ze de eerste evangelisten noemen. En zodra ze daar eigenlijk mee begonnen zijn, dan vindt er ook dat bekende verhaal plaats. Dat Petrus door de poort van Jeruzalem loopt en dat er een kreupele man vraagt, kun je mij een almoes geven? En dat Petrus zegt, nou, wat ik heb, geef ik u. En Petrus geneest die man. En eigenlijk daarna, dan gebeurt dit verhaal, deze situatie. De Sadduceeën, dat waren de hoge plaatsen van de maatschappij destijds. De elite, zou je ze kunnen noemen. En de Sadduceeën die ontkenden dat er een lichamelijke opstanding was. De Sadduceeën die geloofden niet in een spirituele wereld. En ook niet in het leven hierna. Dus de Sadduceeën, ja, anders verwoord, dat waren moeilijke mensen om het evangelie aan te verkondigen. Als je ergens kan beginnen, dan kon je maar beter niet bij de Sadduceeën beginnen. Zou ik bijna willen zeggen. En Petrus en Johannes die worden gevangen genomen uit ergernis van de Sadduceeën. En de volgende dag dan worden alle leiders, alle oudsten, alle leraars, die worden verzameld. En ik stel me dat dan voor dat er een hele grote menigte in het Sanhedrin was van al die hooggeplaatste, al die vooraanstaande mensen. En dan worden Johannes en Petrus, die worden dan in het midden gezet. En dan wordt ze die vraag gesteld in vers 7. Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En dat slaat terug op het genezen van die kreupele man bij de poort van Jeruzalem. En dan staat Petrus op door de Heilige Geest, heel belangrijk detail. En hij begint uit te leggen. En eigenlijk legt hij heel weinig uit over waarom en hoe. Maar hij legt vooral uit over wie Jezus is. En hoe Jezus de enige weg is, wat de Sadduceeën niet geloofden, tot behoud, tot bekering. Om in te geloven. Hij is de hoeksteen. En de zaligheid is alleen door Jezus. En ik denk dat dit een voorbeeld is van hoe God groot is en hoe mensen klein. En ja, nogmaals, 60 dagen daarvoor stond Petrus ook in het Sanhedrin. Stond hij daar en tegenover een dienstmeisje. En door de risico's van mensen, we weten niet waar hij tegenop zag. Maar durfde hij niet te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. En 60 dagen later was hij in vrijmoedigheid om op te staan door de Heilige Geest. En om over Jezus te vertellen aan de Sadduceeën. En ik wil een uitstapje maken met jullie naar vrijmoedigheid. En naar vers 13, ik zal hem nog een keer lezen. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die bij Jezus samen geweest waren. Ik vind dat een heel, heel mooi vers. Ik vind dat echt een prachtig vers. Dat door de vrijmoedigheid, dus niet door de hoogdravende woorden, maar door de vrijmoedigheid, die Sadduceeën inzagen dat ze daadwerkelijk bij Jezus zijn geweest. En vrijmoedigheid, ik denk dat dat een vrucht is van de vrezen des Heren. Dat is ook een van de kernwoorden in het boek Handelingen. En vrijmoedigheid is afgeleid van is in het Grieks. Paresia, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En is afgeleid van twee woorden. Dan komt hij. Pas, wat geheel betekent. En resis, wat het zeggen betekent. En samengevoegd betekent het alles zeggen. En vaak wordt het zo uitgelegd als vrijmoedigheid. Dat is dat je ondanks de risico's, of een door de geest ingegeven moed om de waarheid te spreken, ondanks de risico's. En dat was juist hetgene wat Petrus en Johannes bezaten. Een door de geest ingegeven moed om niet meer op die risico's in te zien. Wij als mensen kunnen dat niet. Maar met de Heilige Geest kunnen wij wel die paresia ontvangen. Om ondanks die risico's de gehele waarheid over Jezus te vertellen. En te doen wat Hij van ons vraagt. En nu wil ik nog een stukje terug naar de vrezen des Heren. En ik kan me goed voorstellen dat het voelt als een paradox. Want hoe kan een liefdevolle God, die ontzettend veel van ons houdt, hoe kan het dan zo zijn dat we die God ook moeten vrezen of mogen vrezen? En we kennen denk ik ook allemaal wel dat bekende Bijbelvers uit 1 Johannes 4, vers 18 is het, van in de liefde, Ik zal hem even voorlezen. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En de vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En er is ook een heel mooi lied van geschreven, I'm no longer a slave to fear, but I'm a child of God. En dat is enerzijds een prachtige waarheid die we mogen omarmen. En anderzijds zien we ook in de Bijbel heel vaak een aantal situaties terug waarin mensen een ontmoeting hebben met God. En wat gebeurt er dan vaak als mensen een ontmoeting hebben met God? Dan vallen ze van hun voeten of dan moeten ze hun sandalen uitdoen. Of dan vallen ze zoals Johannes dood neer op de aarde, als dood neer op de aarde. Vanwege het ontzag, vanwege die grote afstand tussen de heiligheid en de almachtigheid en de grootheid van God en ons als mensen. En ik denk dat de ontmoeting van Johannes, die had op het eiland Patmos aan het begin van Openbaringen, een heel goed vers is om uit te leggen van wat is dan die vrees precies. En in Openbaringen 1 vers 17 staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En de bekende prediker Charles Spurgeon die maakt onderscheid tussen een vrees die ons dichter bij God brengt en een vrees die ons van God vandaan houdt. Oftewel een goede vorm van vrees en een slechte vorm van vrees. En ik denk dat dat Johannes hier de goede vorm van vrees heeft. En dat is dat ontzag hebben voor God, weten dat hij ontzettend groot is, volmaakt heilig. En dan zien we ook Gods reactie weer naar Johannes toe en Gods reactie naar ons als mensen. En dat is een reactie van ik hou van je en ik heb je gemaakt. En zoals hij hier mooi zegt, van wees niet bevreesd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Met andere woorden, ik ben er voor jou. En dat is denk ik die twee manieren van vrees. Ene vrees brengt ons dus dichter bij God, het ontzag hebben voor God en weten dat hij voor ons is. En de andere vorm van vrees, dat houdt ons af van waar we eigenlijk toegeroepen zijn misschien wel. Tot slot wil ik een uitspraak van Anne van der Bijl met jullie lezen. En ik kwam hem laatst tegen en hij raakte mij wel. En Anne van der Bijl die schreef in een van zijn boeken, wat moeten we doen? Wat God zegt natuurlijk. En God vraagt altijd het onmogelijke. God wil dat wij een bovennatuurlijk leven leiden, dat we over water lopen en uitstappen in geloof. Is dat gevaarlijk? Niets doen is gevaarlijker. Je afvragen wat de risico's zijn, is je de verkeerde vraag stellen. Je moet je bedenken wat er zou gebeuren als je niet zou doen wat God van je vraagt. En eigenlijk, het is een best heftige uitspraak, best straightforward. Maar in hoeverre laten we ons leiden door de risico's? En in hoeverre laten we ons leiden door groepsdruk, door de huidige cultuur, door wat mensen van ons vinden, hoe mensen ons beoordelen. En in hoeverre laten we toe dat mensen en iets de macht op ons heeft. En Spreuken zegt dan ook van, het is eigenlijk de vrezen voor mensen is eigenlijk een valkuil. Of een valstrik. En met andere woorden, je kan erin verklemd raken en het kan ertoe zorgen dat je niet tot datgene komt wat God eigenlijk van je vraagt. En zoals ik zelf al aangaf, ik worstel hier ook mee. En misschien wel het meest van allemaal. En een paar dingen die me daarbij helpen, is bijvoorbeeld het lezen van de Bijbel. En ik heb dan specifiek zo Openbaringen 4, waar je een inkijkje krijgt in de hemel. En ziet hoe de beesten rondom de troon van God hem eigenlijk dag en nacht aanbidden van heilig, heilig, heilig bent u. Die was, die is en die komt. En dat helpt mij altijd weer om te relativeren van hoe groot God is en wie ik zelf ben. En we mogen ook weten dat God voor ons is. En verder denk ik, we mogen ook als kerk een oefenruimte zijn. Ik vond altijd zo mooi in de Vineyard werd altijd gezegd van de church is a playground. Van het is een oefenruimte en we hebben dit jaar al veel in de metafoor met het trainingsveld en wedstrijd, het veld waar de wedstrijd op gespeeld wordt gesproken. Maar er is denk ik ook nog een trainingsveld. En dat is denk ik, dat is ook de kerk. En de omkleedruimte is de plek waar je tot rust mag komen. En waar je onderwijs mag ontvangen en genezing. En op het trainingsveld, wij als gemeente kunnen ook elkaar helpen om uit te stappen in het geloof. En om ja, die dingen te doen die ook God van ons vraagt. En nou, als je wil uitstappen in voor elkaar bidden, durf je ook voor de mensen in je gemeente te bidden. Of durf je ook ja, gebed te vragen als je het nodig hebt. Durf je om hulp te vragen of hulp aan te bieden. Durf je ook om elkaar erop aan te spreken. Als je denkt van, hey, misschien is het niet helemaal goed wat diegene doet. Want ik denk ook dat we dat als gemeente, die rol voor elkaar mogen vervullen. En tot slot denk ik dat we ja, mogen bidden wanneer we bemerken in ons eigen leven dat God klein is of kleiner dan we zouden willen. En dat mensen groot of groter zouden zijn dan we eigenlijk zouden willen. Dat we tot God mogen bidden van, Heer, jij wilt u mij vergeven? En dat we ook mogen bidden om die vrijmoedigheid. Want dat is echt het enige, denk ik, wat ons daarin ook kan helpen. Door de Geest ingegeven moed om ja, waarheid te spreken, ondanks de risico's. En dat we ons niet hoeven te laten leiden door de risico's en wat mensen van ons verwachten. Of hoe zij ons zien, maar dat we ons mogen leiden door ja, wat Jezus van ons vraagt. En ik denk, laat je ook bemoedigen door ja, Petrus en door Johannes, die ja, niet in het zand erin met de hoogdravende woorden aankwamen. Maar simpelweg de waarheid over Jezus spraken. En denk het mooiste compliment wat ze konden krijgen, gekregen hebben van, ze konden waarlijk zien dat ze bij Jezus hadden geleefd. Misschien is het mooi om voor onszelf nog even 2 minuten in stilte te bidden. Heer Jezus, ja, dank u wel dat ja, u voor ons bent. Heer, dank u wel dat u ja, een ontzettend goede vader bent. Heer, die we, ja, waar we enerzijds tegenop mogen en moeten zien misschien wel. Heer, om ja, dat u zo ontzettend groot bent en heilig bent. Heer, dank u wel dat u anderzijds ook ja, tegen ons zegt dat u ontzettend veel van ons houdt. Dat u altijd bij ons bent, waar we ook gaan, waar we ook mee bezig zijn. Heer Jezus, en ja, we willen ook bidden, Heer, dat Heer, de dingen die u ons op ons hart legt, Heer, dat we ons daar niet door zullen laten weerhouden. Heer, en als we er ons door laten willen houden, Heer, wilt u ons dan ja, dat ook weer duidelijk maken. Heer, wilt u ons ook ons helpen, Heer, om ja, in die vrijmoedigheid van u te stappen. Heer, om ja, door uw geest ook ja, de waarheid te mogen spreken. Ook al is dat zo ontzettend lastig soms. Heer, wilt u ons helpen om ja, op u te zien. Heer, in elke situatie van ons leven. Heer, om ja, en uiteindelijk, Heer, ook om ja, op te bloeien, Heer, in uw koninkrijk, Heer. En de dingen te doen, Heer, die u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen. Dan hebben we nog een slotlied.
Na dit lied gaan we afsluiten. En we gaan zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars.
Zoals gezegd gaan we de dienst afsluiten. En ik mag nog een zegenbede vragen. We gaan danken. En we zingen met elkaar een slotlied. En dan kunnen we met elkaar naar de koffie. Of je kiest ervoor om voor je te laten bidden. Of om nog door te praten met mensen van het pastorale team. Er blijven 2 mensen in de zaal achter vanmorgen. Waarmee je kan praten of bidden. Maar verder iedereen uitgenodigd straks na het laatste lied. Om met elkaar koffie, thee te drinken, koekje erbij. Een goede tijd met elkaar te hebben. Zullen we danken voor deze dienst. Heel bijzonder André nog even bedanken. Voor je prachtige preek vanmorgen. Ik hoorde die. Hij zei ja, ik ga het hebben over de vrezen des Heren. Toen dacht ik, nou, vragen we jonge spreken, krijgen we een ouderwets woord. Maar wat heeft het op een heerlijke, frisse manier gebracht vanmorgen. Dankjewel. En ik bid dat we daar ons voordeel mee kunnen doen deze week. Zullen we God danken en een zegen vragen. Wil je erbij gaan staan? Ja, is wel mooi. Heer God, dank u wel voor dit samen zijn vanmorgen. Dat we als gemeente die hier is met gasten bij elkaar mogen komen om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. Om bemoedigd te worden. Heer, en dank u wel dat u vanmorgen sprak door het woord ook, door de muziek, door de gebeden. Heer, en dat we u mochten aanbidden omdat u zo'n geweldige God bent. Heer, en we willen met elkaar een zegenbede uitspreken, en dat is deze. Mogen God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden. Halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. En mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. En mogen God ons zegenen met tranen, die we plengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in de wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Zegen ons zo. In uw naam. Amen.
Ga gerust uw gang. Wij zingen nog een uitzinger.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen. naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen, en geloven uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons nog niet, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels steekt. Heel de wereld ziet het, God maakt vrij. God maakt vrij in die hoop leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen. Yeah.